Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Met nieuwe verantwoordelijkheden zoals de jeugdzorg, WMO en de participatiewet zijn de financiële stromen in gemeentes groter en complexer geworden. De uitdaging is om dit allemaal goed bij te houden en te verantwoorden. Want ja, het is natuurlijk allemaal publiek geld. Digitalisering lijkt dé oplossing, maar hoe richt je al die systemen slim in? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers ook echt mee kunnen komen in die hele digitale transitie? In deze Company Challenge duiken we in de wereld van financiële digitalisering bij gemeenten. Hoe kun je de administratieve last verlichten? Wat zijn de grootste valkuilen bij de implementatie? En wat kunnen gemeenten leren van andere overheidsorganisaties zoals de waterschappen? Ik heb 4 bijzonder leuke gasten in de studio. Elisabeth Canisius is de gast. Ze is senior adviseur bestuurlijke toekomst bij Twijnstra Gudde. Sam-Peter Bakker, hij is interim CIO en organisatieadviseur bij hetzelfde mooie bedrijf, Twijnstra Gudde. Walter Huyt is er, strategisch adviseur, van een hoop strategische mensen allemaal, geweldig, bij programma Vensters. En Jan van Wijngaarden is er, managing director bij All Solutions. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
Dit is New Business Radio met Glenn van der Burg.
Ja, we beginnen met een stelling om jullie ook allemaal even scherp bij de les te krijgen. En ik heb er maar eentje. Ja, stelling moet toch altijd een beetje pittig zijn. Want anders dan wordt het zo'n slap aftreksel. Dat willen we natuurlijk niet. De stelling die ik voor jullie heb is: door alle extra taken en het gebrek aan financiële sturing zijn gemeentes op weg naar de volgende parlementaire enquête. Nou, ik ben bijzonder benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Ik ga eens even beginnen bij Walter.
Ja, wat moet ik daarop zeggen?
Ja of nee? Dat is het leuke van een stelling.
Nou, nee.
Nee?
Nee.
Nee, zo erg is het niet.
Nee, zo erg is het niet. Want ik heb de gemeente en wat de gemeenten doen, die heb ik heel hoog zitten, want ik kom uit gemeenteland. En aan de andere kant denk ik, het is een hele integere groep. En daarin worden natuurlijk fouten gemaakt. Hè. Waar gewerkt worden fouten gemaakt. Ja. Als er geen fouten gemaakt worden, wordt er ook niet gewerkt, zeg ik dan altijd maar. Maar ik denk dat dingen heel bewust gebeuren en heel bewust in het goede.
Okay.
En ik denk ook als je naar de parlementaire enquête kijkt, waar je misschien op doelt. Dat is ook met de goede intenties gebeurd. Alleen zijn er andere stromen die soms de andere kant op
duwen. Zeker, ja.
Dus
Maar hebben we wel een uitdaging? Anders zijn we snel klaar met deze aflevering.
Nee,
dat moeten we niet hebben.
We hebben zeker een uitdaging. Maar dat is leuk toch? Daarvoor werken we er.
All right. Elisabeth, gaan we richting de volgende parlementaire enquête? Gezien de hoeveelheid geld die er omgaat bij de gemeentes. En ja, of ze dat nou wel of niet goed kunnen verantwoorden?
Ja, of het een parlementaire enquête is, is wel een heel spannende. Maar ik denk wel dat het begin van de stelling wel klopt als het gaat over dat er zoveel op gemeenten afkomen en dat het maar blijft toenemen. En dat
Dus het is wel zorgelijk, zeg jij?
Ja, ik denk het wel.
Ja. Oké. Jan?
Ja, mij past enige bescheidenheid, want we zijn wel die gemeentelijke markt ingegaan en verdiepen ons er ook in. Ik vind dat lastig om te beoordelen. Ik ken natuurlijk ook wel van buiten, als ik ook kijk naar gemeenten en dan denk ik inderdaad, dat is het eerste wat bij me opkomt, die hebben echt wel wat taken op hun taken uit te voeren. En ik zie dat ook gewoon in mijn lokale omgeving, mijn dochters die daar toevallig mee te maken hebben. Ik zie wel mensen die echt goed hun best doen en dat is natuurlijk nooit voldoende. Dus beleidstechnisch moet alles wel kloppen en moet ook gecontroleerd worden. Maar dan lijkt me een parlementaire enquête dan lijkt me een erg zwaar middel. Ja. Dat ga je eigenlijk pas doen als je denkt van wantoestanden enzovoort. Dat is niet mijn beeld.
Ja, oké. Nou, gelukkig maar zou ik zeggen, toch? Ja, het is minder erg dan ik voorspiegel. Sam-Peter, jij bent de laatste die zijn licht mag schijnen over de stelling.
Ja, ik kan het ook niet helemaal overzien. Maar ik denk de weg ernaartoe kan wel een kans bieden om anders te gaan kijken naar je vraagstukken. Dus wellicht is het een begin van iets nieuws.
Ah, kijk eens aan. Ja. Dat is altijd de veranderaar onder ons zo te horen. Om even dieper in te duiken in waarom het dan zo spannend is. Die gemeentes, ik zei het al even, er zijn heel veel taken natuurlijk naar die gemeentes toegekomen in de afgelopen 10 jaar zo'n beetje. Volgens mij was het 2000, ik zag bij 2015 heel veel veranderingen ontstaan, Elisabeth. waarom is het zo, waarom is het zo ingewikkeld voor die gemeentes om die financiële bedrijfsvoering op orde te krijgen?
Nou, ik durf denk ik niet direct de uitspraak te doen dat ze dat allemaal niet op orde hebben. Maar ze krijgen wel constant nieuwe taken. Dus 2015 is WMO-jeugdwet ingevoerd. Dus die jeugdkosten stijgen. Dus je hebt steeds meer kosten. De begroting wordt steeds groter, complexer, ingewikkelder. Nou ja, de taak van een raad is om die... om dat ook te controleren. Dus om dat goed in kaart te brengen. Ja, daar zit de hele grote uitdaging. En hoe complexer je geldstromen zijn. En een gemeente is natuurlijk heeft niet één doel of zo. Een gemeente moet en een paspoort uitgeven. En de weg onderhouden. En subsidie uitgeven. En, dus dat is ook de complexiteit van een gemeente. Die hebben zoveel verschillende soort taken. Dus kijk, hun doel is dienstverlening aan de inwoner. Maar die is zo breed. En dat maakt die financiële kant ook heel complex.
Ja, schets eens even een beeld. Waar dat geld dan vandaan komt. Hè? Want de gemiddelde luisteraar die heeft geen idee. En anders dan heb ik in ieder geval geen idee.
De meeste gelden komen gewoon van het gemeentefonds. Ja. En dat is eigenlijk het geld dat je vanuit het Rijk krijgt. En dan kunnen gemeenten op allerlei manieren ook subsidies krijgen. Dat is ook deels vanuit het Rijk.
Je zou maar is dat ook voor die nieuwe taken? Is dat ook allemaal via dat gemeentefonds? Of zijn dat dan weer andere stromen? Want dat maakt natuurlijk nogal uit. Want waar je geld vandaan komt, is meestal ook...
Ja, maar binnen het gemeentefonds zijn gelden ook wel weer geoormerkt. Sommige gelden kunnen ook wel weer ergens anders vandaan komen. Dus je hebt natuurlijk ook nu de regio-deals. Die kunnen ook geld uit de provincie krijgen. Ze hebben natuurlijk ook eigen gelden. Hè? Ze hebben eigen geld, schoon, eigen belastingen. Dus allerlei kanten.
Ja, Walter, die toename van die taken, daar hebben we wel een beeld bij. Maar wat betekent dat voor de begroting vervolgens bijvoorbeeld voor een gemeente? Dat die WMO erbij komen, dat die jeugdzorg erbij komt, die participatiewet. Nou ja, zo zijn er nog een heleboel dingen.
Ja, precies. Een paar jaar geleden, vorige financiële crisis, toen hebben gemeenten een aantal hele grote taken erbij gekregen. Dus denk ik misschien wel de begroting met 30% groter geworden. Dat heeft een enorm beslag gekregen op de administratie. Van hoe administreer je dat eigenlijk allemaal? En de laatste jaren zie je eigenlijk iedere keer, je kunt ze bijna terugtellen, hè, er is altijd wel een crisis. De Oekraïne-crisis, de energiecrisis, nou, noem het maar op. En iedere keer komen daardoor kleine stukjes geld naar gemeenten toe. Nou is dat kleine stukje geld in combinatie met het maken van beleid, dat is natuurlijk mooi en het is intensief werk. Maar je zit een hele verantwoordingsslag aan vast, wat het nog een stukje ingewikkelder maakt.
Ja, maar neem ons eens mee, hè? Want die verantwoordingsslag, kijk, als alles van dezelfde plek komt, ja, dan ben je dat gewend te doen. Als het ineens van meerdere plekken komt, dan snap ik dat iedereen heeft weer zijn eigen regels, iedereen heeft zijn eigen verantwoording, iedereen heeft zijn eigen informatie die hij wil hebben, de manier waarop je dingen moet vastleggen.
Precies wat je zegt. Als je kijkt naar het gemeentefonds, dat is één brok geld wat naar de gemeente komt en daar hebben we hele verantwoordingssystematiek op, begroting, jaarrekening, et cetera. IV3, waar we nog verantwoording aan derden afleggen voor het CBS. Maar als je kijkt naar de speciale uitkeringen die er zijn, SPUCs in de volksmond.
SPUCs?
Ja, speciale uitkeringen. Ja, wij zijn meester in afkortingen. En dat zijn er veel. Er zijn er heel veel in gemeenteland. Er is ook heel veel gedoe over. Maar daar verantwoorden aan de verschillende ministeries die er zijn. En de uitdaging is om dat zo eenvoudig mogelijk te houden. Maar je ziet vaak door de snelheid waarin het ingevoerd wordt, dat zo'n verantwoording er op een gegeven moment er maar bij komt. En dat is denk ik een groot valkuil. Want daardoor kan je stromen je niet goed genoeg inrichten. Vaak wat daarbij zit, als taken overgedragen worden vanuit het Rijk, dan zit er ook altijd een korting bij. Omdat we het als gemeente wat efficiënter kunnen doen.
Ja, absoluut. Tuurlijk.
En
transitiekosten natuurlijk, die worden natuurlijk niet meegenomen.
Ja, maar soms wel.
Dat valt weer mee.
Nee, we moeten ook eerlijk zijn. Maar wat wel zo is, we kunnen het vaak ook wel beter, ben ik van overtuigd. Maar er zijn een aantal decentralisaties geweest, dus overgang van taken, waar we gewoon echt structureel te weinig geld voor hebben gekregen. En wordt iedere keer een beetje bijgeplust, maar nooit voldoende. Jeugd is denk ik daar een van de allerbelangrijkste in.
Ja, want daar is natuurlijk echt een... Als er een crisis in Nederland is, en er zijn er volgens mij ondertussen een heleboel, maar hier is die zeker.
Ja.
Als je de wachtlijsten ziet in de jeugdzorg en hoe schrijnend dat is. Ja. Dat is natuurlijk wel echt een drama.
Ja, en misschien even... ik ben op zich nog niet eens zo heel negatief over de decentralisatie van jeugd. Het was een enorm probleem. En ik denk dat gemeenten in staat zijn geweest en in staat zijn... omdat we nou eenmaal dichter bij de burger zijn... dat probleem veel beter in kaart te krijgen. Even los wat er in de tussentijd nog even is gebeurd. Hè? Want ik denk dat bijvoorbeeld de coronacrisis... een enorm effect heeft gekregen nu op die ontwikkelingen binnen jeugd... en alle andere zaken die er ook nog bij spelen. Dat stukje geld wat we te weinig hebben gekregen... dat krijgt op een gegeven moment ook verkeerde werking. Want je gaat een stuk marktwerking opzoeken... waar je wellicht in deze omgeving helemaal niet mee te maken wil hebben. En dat krijgt wel zijn beslag hierin. En dat denk ik dat jammer is. Maar de positieve kant is, of relatief positief... we hebben het probleem denk ik veel beter in beeld. We hebben het veel beter geadministreerd. Het is veel duidelijker. We hebben de keten beter in beeld. Vind ik toch echt een enorme prestatie van gemeenteland. En ik denk dat te weinig gezegd wordt.
Nou. Gelukkig heb je die ruimte hier wel. Dus goed dat je dat doet. Elisabeth, neem ons eens even mee. Hè? We zien al die taken erbij komen. We zien al die budgetten. Ik probeer altijd maar een beetje te visualiseren dan om het te snappen. De verantwoording die erbij komt kijken. Waar lopen gemeentes dan tegenaan in die financiële registratie, administratie, verantwoording, rapportage die er allemaal bij komt kijken?
Als je bijvoorbeeld in jeugd verder gaat, daarin heb je te maken met dat je eigenlijk open einde regelingen hebt. Dus de kosten, er is eigenlijk geen einde voor. Dus je hebt een begroting gemaakt, maar ja, die begroting mag eigenlijk altijd vaak overlopen. Dus dan heb je eigenlijk altijd constant, maak je begrotingen die nooit kloppen. Daarin kan je allerlei keuzes maken. Dan ga ik deels bijplussen of niet. Aan het einde van het jaar weer bijplussen. Dus dat zijn allemaal dingen die het complex maken om dat qua verantwoording goed te doen. Want dan kan je zeggen aan het einde, maar je hebt niet goed begroot. Maar ja, in dat geval kan dat niet eens.
Nee, maar bij jeugd kan dat dan weer niet.
Ja.
Maar ergens anders kan het dan weer wel.
Als jij gewoon een heel groot bouwproject hebt, dan heb je in principe gewoon... Dat is ook een ding. Dat zijn dus weer hele andere dingen. Dus dan heb je gewoon een begroting en daar heb je... En dat hebben sommige mensen ook heel goed, wel goed in kaart. Je hebt hele gemeentes die dat heel netjes hebben en die daarin zelfs hun personeel in hebben begroot. Maar daar zie je ook in gemeentes grote verschillen tussen hoe plekken werken. Dus in het fysieke domein is het soms dan ook beter, tussen aanhalingstekens, geregeld. Of helderder lijkt het dan in het sociaal domein. Maar dat is een oneerlijke vergelijking, omdat het zo'n verschillende takken zijn.
Ja, en ik kan me voorstellen omdat ze dat andere domein, dat fysieke domein... Dat zijn ze al jaren en jaren, decennia, misschien wel honderden jaren al gewend om te doen.
Ja.
Dat is natuurlijk wel even anders dan dat je een nieuwe taak krijgt.
Ja.
Wat mij ook ingewikkeld lijkt, is dat je... We schrijven dingen niet meer in een groot boek, in een dik papier, een letterlijk dik boek. Dat is natuurlijk allemaal digitaal. Hoe lopen die systemen dan mee met de ontwikkeling... Ja, die er de afgelopen jaren zijn geweest. Hè? Maar ik zei al, die transitie die moet natuurlijk ook plaatsvinden. Dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor hoe je het doet en de processen die je hebt en de mensen die je hebt, maar ook hoe je het digitaliseert allemaal.
Zeker.
Is dat op orde?
Het is op orde en het is nooit op orde. Want de digitalisering gaat door, de informatievraag gaat door. Dus je bent altijd bezig om die welbekende basis op orde te krijgen en te houden. Dat is een ongoing proces. Ik denk wat te winnen valt, is veel meer standaardisering. Omdat we hebben 342 gemeentes en in principe mag iedere gemeente op een paar basiselementen namens zijn administratie op zijn eigen manier inrichten. En dat is complex. En ik denk altijd.
Is dat eigenlijk een goed idee dat zo is?
Ja,
want je zou zeggen, 342 keer allemaal hetzelfde. Dan krijg je iets beters dan 342 keer potentieel allemaal iets anders.
Nee, dat klopt. Daar kan ik heel lang over uitweiden. Maar laat ik daar twee dingen even over zeggen. Ja, het is een goed idee, want je hebt zelfstandige organen, dat zijn gemeenten klaar. Dus die geef je autonomie, dus die moet je die autonomie ook laten behouden. Nee, het is geen goed idee. Maar dan zeg ik, zorg dan ook voor de goede standaarden. En wat je nu ziet is dat die standaard, die wordt niet aangeleverd. Dan laten we bedrijven standaarden maken. Ik denk ook dat die bedrijven dat kunnen. Maar dan zie je nog steeds dat daar een, plat gezegd, een soortement van winstmodel achter zit. Omdat iedere aanpassing is gewoon kassa.
Hey, wou ik zeggen, dat klinkt als vendor lock-in noemen ze dat dan. Nou ja, dan ben je zo afhankelijk van je leverancier dat je geen kant meer op kan.
En nou even, het bedrijf is een heel integer, dus dat, zo ver wil ik niet gaan. Maar het, die spanning die daarop zit, zonder centrale sturing, ik denk dat daar wat verbetering in kan. En we proberen het wel met IV3 en met het BBV, besluit, begroting en verantwoording. Maar ik denk dat je een strakker rekeningsschema in kan zetten, waar gemeentes gewoon wat aan hebben. Ja. Zodat je daarbinnen gewoon een standaard administratie hebt, die je overal toe aanlevert. En het helpt gewoon om wat minder, laten we het wildgroei te krijgen.
Ja, Elisabeth, volgens mij hebben we allerlei leuke organisaties die ervoor zorgen dat gemeenten samenwerken. Zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sterker nog, de gemeenten hebben een eigen bank samen. Waarom is het dan toch zo ingewikkeld om dit vraagstuk waar alle gemeentes mee zitten, omdat dat toch gezamenlijk wat meer gestructureerd aan te pakken?
Common ground is inderdaad een van die dingen die heel logisch lijkt. Maar de complexiteit zit hem volgens mij.
Common ground, is dat een leuke Engelse term of is dat een ding?
Dat is een ding. Okay. Dat is eigenlijk wat ik net verteld. Het concept dat je allemaal een soort gezelfde basis hebt. Waar je bij wijze van spreken verschillende dingen op zou kunnen inpluggen.
Ja.
Dat is zo'n ding waar men over spreekt, maar wat nog niet bestaat. Wat je ziet in gemeenteland is dat inderdaad het aan de markt wordt overgehouden en dat je die vendor lock-in absoluut hebt. En hoe integer bedrijven zullen zijn. Gemeenten zijn niet super goed in contractmanagement, hebben ook niet die ruimte. Dus daar zit wel heel veel spanning op.
En het maakt nogal uit of je de gemeente Rotterdam bent of je bent de gemeente Seksbierum.
Dat is denk ik het grootste probleem. De gemeenteverschillen zijn zo groot. Je hebt inderdaad gewoon de vier grootte van Nederland, maar daarin zitten weer nog zo'n grote verschillen. Dus hoe maak je die common ground dan ook? En sommige gemeentes lopen wel gewoon voorop en hebben hun dingen in elkaar en andere zijn een stuk kleiner. En daar zit ook nog een hele grote uitdaging.
Ja. Walter, wat kan er misgaan? Want dit klinkt allemaal, er moet van alles gebeuren. Het moet beter, makkelijker vastgelegd worden. Het is allemaal complex. We weten allemaal dat de arbeidsmarkt krap is. Dus het is ook nog eens een keer moeilijk om goede mensen te vinden. Om dit allemaal te begeleiden en erbij te helpen. Maar ja, als er geen echte hele grote dingen misgaan. Dan kun je ook zeggen van, is ook niet zo erg. Dus wat zou er mis kunnen gaan?
Nou ja, precies. Het hoeft niet erg te zijn. Maar wat kan er misgaan? Je kan je complete sturing en verantwoording kwijtraken. Als je het niet goed inricht en je hebt het niet in de klauwen, om het zo maar te zeggen, dan overkomen je grote overschrijdingen bijvoorbeeld.
Ja.
En op ruimte waren we dat wel een beetje gewend, tussen aanhalingstekens. Maar ik zei bij de decentralisaties, zei ik ten aanzien van jeugd bijvoorbeeld, jeugd krijgt ineens een gezicht. Dat is namelijk de wethouder. En dat betekent dat je op een hele andere manier naar je verantwoording moet gaan kijken. Want uiteindelijk is het het hoofd van de wethouder dadelijk die op het hakblok ligt.
Ja.
En daarom is het heel belangrijk om een goede administratie te hebben. Goed te rapporteren. En dan overkomt het je niet. Hè?
Ik heb in wat in het allerergste geval, het wordt echt een rommeltje. Wat dan? Nou ja, hoe heet het? Artikel 11 word je dan volgens mij toch?
Volgens mij worden we dat niet zo snel meer tegenwoordig. Want het Rijk heeft daar een beetje misschien wel terecht genoeg van.
Ja.
Maar in het ergste geval kom je onder de toezicht te staan. Maar in het allerergste geval worden de budgetten voor jou beheerst, zeg maar. En kan je gewoon niet meer aan je taken.
Dan word je onder curatele gesteld.
Dat wil je gewoon niet.
Nee, maar dat is het allerergste scenario. Dat gaat misschien niet gebeuren. Maar als we niet handelen met z'n allen, als we het niet verbeteren, dan zou dat een weg kunnen zijn die we opgaan. Nou, kortom, we hebben wel een uitdaging. Dat is ook wel de bedoeling bij de Company Challenge. En straks gaan we natuurlijk kijken met elkaar hier in de studio hoe we dat nou op een slimme manier kunnen organiseren, zodat het probleem opgelost wordt. En dat hoor je zo.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Elisabeth Canisius en Sam-Peter Bakker van Twijnstra Gudde. Die zijn in de studio. Walter Huid van het programma Vensters. En Jan van Wijngaarden van All Solutions. Nou, we hebben net enigszins geprobeerd om in heel weinig tijd een nogal groot vraagstuk neer te zetten. En dan is nu natuurlijk de vraag, hoe gaan we dat oplossen? En ik heb ooit geleerd dat als je zeg maar over de oplossing gaat nadenken, dan moet je eerst vragen, wat wordt er al gedaan? Nou, Elisabeth, iedereen weet dat dit vraagstuk er is. Er zijn allemaal hele slimme mensen mee bezig. Dus welke wegen worden er al bewandeld? We hebben het natuurlijk al over de common ground gehad. De soort praatclub die probeert standaarden vast te leggen. Zoals ik het even voor mezelf uitleg.
Wat er voor gemeentes wordt gedaan. Ze doen natuurlijk zelf al heel veel. En ze hebben... de ene gemeente heeft daar gewoon meer tijd dan andere. Ze werken samen veel. Je hebt zo'n shared service center, zoals dat heette. Dus ze werken met meerdere gemeentes samen. Maar wat ik denk dat soms wel ontbreekt is strategie op dit. Strategie op je financiële verantwoording. Maar daar eigenlijk dat breder te trekken. Strategie op je hele IT. En daarmee nadenken over welke doelen wil ik nou behalen.
Ja.
Hoe draag ik met mijn IT bijvoorbeeld bij aan de doelen die ik als gemeente heb. Namelijk die inwoner ondersteunen of die inwoner zo goed faciliteren. Maar daar is geen tijd voor. Omdat een gemeente constant bezig is met eigenlijk overleven. Omdat ze dus de hele tijd nieuwe taken toegedeeld krijgen.
Ze zijn continu aan het veranderen. Changes aan het doorvoeren. En daardoor en druk met de boel draaiende houden. Wat al werk zat is natuurlijk ook.
Ja. Ja, dus dan maar een keer de tijd nemen. Maar hoe kijk een heldere visie neerleggen of strategie kiezen? Daar is weinig tijd voor. En daar ontbreekt misschien ook wel hier en daar de kennis voor. En dat komt ook weer door de grote verschillen in gemeenteland. Ik denk dat er zeker gemeenten zijn die zeggen, nee, dat doen wij wel. Maar er zijn er ook zelf die dat niet kunnen omdat ze veel te klein zijn. En daardoor ook de kennis en kunde ontbreekt.
Helpt het dan of maakt het dan ingewikkelder dat gemeentes, overheden in de algemeenheid, dat ze alles heel mooi moeten aanbesteden, daar heel goed over na moeten denken, maar dat is ook alweer heel ingewikkeld?
Nee, ik denk niet dat dat helpt. Nee. En ik denk dat het zeker in IT-land soms nog wel eens een enorm lastig is, omdat je zou misschien wel een hele eigen gebouwde oplossing willen hebben, maar dat is echt een gruwel om dat aan te besteden.
Of je besteedt het niet aan, hè? Dan ga je het gewoon allemaal zelf doen. Dat is mooi, dan hoef je het niet aan te besteden.
Ga je het zelf bouwen.
Moet je alleen ergens IT'ers vandaan halen. Dat is weer een andere uitdaging.
Ja, en die kan je niet. Ik zou niet weten waar je die in het schaalmodel van de gemeente loonhuis moet neerzetten. Die komen gewoon niet, denk ik.
Die zijn gewoon te duur geworden ondertussen.
Ja, zeker.
Wat gebeurt er, Walter? Wat is waar je zegt van, dat is echt hoopvol dat daar alvast aan gesleuteld worden. Want dan hoeven wij dat niet meer te bedenken.
Nou, er wordt veel samengewerkt in gemeenteland. Op de IT ook. En dat heeft ook weer zijn uitdagingen erbij. En waar ik zelf wel verheugd op ben, is dat je ook nieuwe spelers in de markt ziet komen op IT-systemen. Omdat dat ook een kans biedt. En er zijn een aantal leveranciers, die zijn er al lang. En je ziet daarin dat de gewoonte, zeg maar, in de programmering, et cetera, die treedt toe. En af en toe een frisse blik erin helpt om de zaak wat op te schudden. En ook weer verder te kijken. Dus daar ben ik zelf wel eigenlijk heel blij mee. Dus als je het hebt over aanbesteden, zeg maar, het proces van aanbesteden, dat is misschien wel een hel.
Ja, er is bijna niemand die dat echt leuk vindt volgens mij.
Nee, maar dat is ook complex en groot en misschien ook wel een beetje te groot. Maar het heeft ook een positieve kant, is dat we gewend zijn geraakt aan dat er veel meer op de markt beschikbaar is dan dat we vroeger zagen. En dat is soms wel eens goed. Als je kijkt naar systemen, je had het net even over vendor lock-in. Tientallen jaren hanteer je hetzelfde systeem. Terwijl de techniek doorgaat. En als je af en toe eens een keer van het systeem verwisselt, heb je wat gedoe. Maar wat ook helpt daarbij, is dat medewerkers gewend raken aan hoe werkt een systeem.
Ja, ja.
En hoe kan ik erin mee? Dat op het moment dat je later een keer een hele grote transitie moet doen, ja, dat niet je complete bedrijfsvoering ontspoort, maar dat mensen al een beetje gewend zijn dat af en toe dingen veranderen.
Ja, interessant. Je leert ze eigenlijk een nieuwe vaardigheid aan, namelijk het leren. Er komen nieuwe systemen en hoe maak je die snel eigen?
Ja.
Grappig. Ja. Ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Sam-Peter, de gemeenten zijn natuurlijk niet de enige overheid die bestaat. Er zijn er heel veel. Wat zie je bij andere overheden waarvan gemeenten zouden kunnen leren?
Nou, er zijn 21 waterschappen in Nederland. Dat is een heel andere schaal. Die waterschappen zijn ook heel goed georganiseerd. We kennen de koepel, de Unie van Waterschappen.
Onderling zijn ze goed georganiseerd.
Ja, oké. En we hebben het Waterschapshuis, de gezamenlijk IT-organisatie.
Aha.
En in tegenstelling tot de gemeentes hebben waterschappen natuurlijk een beperkt aantal taken. Schoon water, voldoende water en veilige dijken. Heel overzichtelijk. Binnen sterke normenstelsel. Dus waterschappen weten precies wat ze moeten doen. Dat verandert ook niet elke dag. Dus minder de waan van de dag. En waterschappen hebben een eigen belastingstelsel. Dus die kunnen ook makkelijker inspelen op hun eigen ambitie.
Ja, doen ze gaan de belasting omhoog.
Nou, dat is dus, zo zou ik kunnen zeggen. Daar zitten ook allerlei reguleringen op. Dat is politiek gestuurd. Waterschappen hebben een democratisch gekozen bestuur. Dus de tarieven staan inderdaad ook onder druk bij de waterschappen. Dus die opgave is er ook om het verantwoord te ontwikkelen. Maar dat is wel een verschil met de gemeentes, denk ik.
Ja, minder complex klinkt het.
Ja, het is, gemeentes hebben natuurlijk heel veel open einden, zoals we net hoorden. En waterschappen, ja, die hebben eigenlijk een hele gerichte opgave. Beleidsarm. Beleid wordt bij de provincies en het Rijk gemaakt in Europa. En waterschappen staan voor de uitvoering.
Ja. Wel veel investeringen op de lange termijn, zou je kunnen zeggen.
Ja, waterschappen doen investeringen. Ja, een dijk bouw je voor 50 tot 100 jaar bijvoorbeeld.
Ja. Ja, daarom. Maar dat maakt het ook wel weer, in die zin weer complex, om allemaal te plannen, zou ik zeggen.
Ja, en daar heeft het waterschap allerlei instrumenten voor. Maar goed, we horen het verhaal van de gemeentes en dat vind ik behoorlijk complex. Als je het vertaalt naar de waterschappen, is dat een ander soort complexiteit. Ja. Maar ook waterschappen hebben vergelijkbare opgaven. Ook een veranderde arbeidsmarkt. Meer gebruik van technologie. Meer generaties op de werkvloer.
Ja, en nogal een veranderd klimaat. Hè? In die zin is dat natuurlijk ook iets waarschijnlijk 10 of 20 jaar geleden nog niet echt in de plannen stond.
Ja, het voortdurend inspelen op klimaatverandering. Dus de drogere zomers, de nattere winters, de stormen. Voortdurend.
Ja. Wat kan want je schetst een beeld van een overheidsorganisatie die echt wel anders in elkaar zit. Je begint al met te vertellen, die zijn heel goed georganiseerd, werken goed samen. Wat kan de gemeente land dan leren van zo'n collega-organisatie als de waterschappen?
Nou, ik hoorde net het voorbeeld van de common ground. Die term die kennen de waterschappen zelf niet zo. Maar er is wel degelijk sprake van standaardisatie binnen de waterschappen. Met name op de primaire taken zijn heel veel afspraken gemaakt over datamodellen. Ook de financiële administratie aan zich niet, maar wel de wijze waarop je begroot, hoe je dat organiseert, dat is ook gestandaardiseerd. Dus de mate van standaardisatie binnen de waterschap is vrij ver doorgevoerd. Ook de Unie van Waterschappen heeft een visie uitgebracht, een bestuurlijke visie op digitale transformatie, de VACA digitale transformatie. En dat is een perspectief op hoe waterschappen zich moeten voorbereiden op de veranderende inzet van technologie om ook in de toekomst hun doelen te kunnen blijven realiseren. Nou, dat zou ook een voorbeeld kunnen zijn.
Ja, en waarom lukt dat dan bij die waterschappen? Want 21 is niet veel, maar het zijn wel 21 delen van Nederland die allemaal ook hun eigen wijzigheid ongetwijfeld hebben.
Ja, nou, als je daar inderdaad in de waterschappen zelf zit, wat ik regelmatig doe, dan ervaar ik dat ook zo. Maar als je een beetje afstand kijkt, dan lijken waterschappen heel erg op elkaar. Dus die overzichtelijkheid aan taken. Er zijn wat verschillen. Je hebt Hoog-Nederland en Laag-Nederland. Maar uiteindelijk, in de wijze waarop je je bedrijfsvoering inricht, zitten er heel weinig verschillen. Dus dat maakt dat goed samenwerk is.
Ja, maar dat zou je bij gemeentes, bij heel veel gemeentes ook kunnen zeggen. Die hebben ongeveer dezelfde grootte, die hebben ongeveer dezelfde problematiek. Elke gemeente heeft kinderen waar jeugdzorg voor moet komen. Dus er zijn, ook daarin zou je kunnen zeggen, daar veel overlap, Walter.
Ja, die is er ook. Top. Ik denk alleen dat je, als je kijkt naar het verschil tussen de waterschappen, het is een minder complex in de uitvoering, laat ik het zo zeggen. Ze hebben minder producten, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat de bestuurlijke drukte ook een belangrijke rol of een belangrijk anders is dan in gemeenteland.
Veel meer langer termijn. Alles langer termijn. Want als die dijk het doet, dan als er wat misgaat, dan gaat er ook echt wat mis. Maar dat gebeurt natuurlijk gelukkig heel weinig.
Nee, dat klopt. Maar het is het oudste democratische onderdeel van gemeenten. Maar ze zijn echt, wat dat betreft, echt heel apart. En met bestuurlijke drukte bedoel ik, ja, we gaan eens in de zoveel tijd gaan we naar de stembus voor de waterschappen. Maar wie is je vertegenwoordiger bij de waterschap? Nou, ja. Ik denk, even rondkijkend, ik denk niet dat we dat weten. En bij de gemeente weten we dat ook niet, maar het is wel dichterbij. En bestuurders ervaren dat ook zo. En die leggen daarmee dus ook een totaal andere druk op de organisatie. Daarmee is verantwoorden echt wel een dingetje in gemeenteland. Neemt niet weg dat het natuurlijk, ik zou bijna willen zeggen, onzin is om alles apart te organiseren. Maar dat is er eenmaal ingeslopen. En dat vinden we blijkbaar als gemeente heel fijn.
Dat is eigenlijk gek, want je voelt alle gemeentes, of de meeste gemeentes, voelen ook hoe zwaar deze opgave is.
Ja.
En heel simpel gezegd, ja, als je met z'n 342 allemaal apart gaat onderhandelen met je leverancier, dan hoef je geen briljante geest te zijn om te denken, nou, als je gaat samenwerken, dan sta je misschien wat steviger.
Mag ik daar één ding tegenover zetten? Want ja. Ik heb veel samenwerkingen gedaan. En wat maakt samenwerken moeilijk? Is dat je verschillend bent. En klein voorbeeldje. ICT-samenwerking met een vijftal gemeentes. Twee grote, drie kleine. Er komt een bezuinigingsopgave aan. Twee grote gemeentes zeggen, wij willen blijven investeren. Kleine gemeentes zeggen, we hebben geen geld. Hoe ga je dat organiseren?
Ja.
Dus bij samenwerking is eigenlijk de vraag, hoe hou je elkaar vast in moeilijke tijden? Want in goede tijden is het allemaal geen probleem. En dan blijven we investeren. En dan gaat iedereen doorontwikkelen, et cetera. Maar in slechte tijden zul je merken dat gemeentes verschillende tempi willen hebben voor hun ontwikkeling. En in een samenwerking heb je daar niet altijd de ruimte voor. En dan is het de vraag, hoe hou je elkaar vast?
Ja. Sam-Peter, is dat herkenbaar in die waterschappen? Of zijn daar de investeringstermijnen, de budgetten zo stabiel dat je daar eigenlijk niet tegenaan loopt?
Ja, ik denk wel dat het zo is wat jij zegt. En het fenomeen dat er kleine en grote gemeentes zijn, dat heb je minder binnen de waterschappen. Die zijn veel meer aan elkaar gewaagd. Die omvang is behoorlijk vergelijkbaar. Ik weet vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma is er wel een soort solidariteitsprincipe. Dat betaalt de goede gemeente in Nederland vanuit de waterschappen mee voor andere waterschappen. Omdat uiteindelijk iedereen in Nederland profijt heeft van veilige dijken. Of je nou het gebied woont of niet. Ja, je komt er ook wel eens als toerist of als passant langs.
Ja, er zijn delen van Nederland waar meer geïnvesteerd moet worden. Maar dat wordt gelijkelijk verdeeld. Ik denk overigens dat de gemiddelde burger geen idee hiervan heeft. Ja. Dus zich er waarschijnlijk ook niet zo druk over maakt. Behalve als ze deze uitzending luisteren, dan gaan ze allemaal WOO-verzoekjes nu doen. Dat hoop ik overigens niet, want dan zijn we daar weer druk mee bezig. Jan, vanuit All Solutions zijn jullie altijd heel nauw verbonden geweest met die waterschappen.
Ja.
Die helpen jullie met hun automatisering, om het maar even simpel te zeggen. Waar loop jij tegenaan in die waterschappen dat je denkt van ja, maar daar kunnen we in die gemeentes echt wel wat mee? Want het is niet voor niks dat jullie ervoor kiezen om ook gemeentes te gaan helpen.
Ja, nou, om te beginnen, een aantal jaren geleden zijn wij ver vooruit gaan denken van waar moeten we naartoe. Dat heeft ook alles te maken met technologische ontwikkeling. En dat kost je jaren soms om dat aan te passen. Dus daar maak je dan bepaalde keuzes in. Zo kun je ook groeien. Maar daarnaast kijk je welke markten wil je bedienen. En wij zijn van verticale markten bedienen. En we doen dingen wel en niet. We zitten bijvoorbeeld niet in de zorg, maar wel in het publieke segment bij die waterschappen. 7 van de 21 werken met onze software. En er kwamen wel eens gemeenten naar ons toe. Die zeiden van ja, nou, we hoorden het net al. Van, we willen wel eens met een andere leverancier praten om te beginnen. Dus we kennen de markt. Doen jullie dat? Nee, dat doen we niet. Maar het kan wel. Dus dan ga je de specialisten vragen. Kijk nou eens waar de echte verschillen zitten. En dat is altijd heel gevaarlijk. Hè? Dan hoor je echt wel een goede specialist zeggen van nou 10% moeten we nog bouwen. Nou, dan weet ik al, dat is waarschijnlijk 40%. Maar je kunt daar wel een bewuste keuze maken van, hey, interessant, want we snappen wel in de basis het principe, hè, van een budgetgestuurde organisatie. En daar hebben we ja tegen gezegd. Maar dan ben je vervolgens echt wel een jaar bezig om je goed te verdiepen in wat speelt er dan. De problematiek die we nu bespreken kom je ook tegen, maar ook gewoon de basiszaken. Van, ja, er is een IV3-rapportage, maar die is echt anders. BBV is ook anders. Maar dat zijn eigenlijk allemaal hygiënefactoren. Ja, en dan komt het volgende stuk. Hoe kun je wat er nu speelt bij gemeenten mogelijk helpen? Dat is vanuit meerdere jaren. Hè? Je kiest niet voor één jaar voor een nieuw systeem voor meerdere jaren. Hoe kun je dat nou goed ondersteunen?
Nou, en sterker nog, dat is nogal een investering voor jullie. Want je gaat een markt op waarbij je nog maar moet hopen dat er ook een klant komt,
ja,
toch?
Dat is ondernemerschap. Dus ik word vanuit mijn rol vanuit investeerders ook gevraagd van, gaat dat allemaal wel lopen? Want het is eerst investeren en dan pas komen. Je moet nog de aanbestedingen winnen. Maar goed, dat is een keuze. En wij doen eigenlijk overal waar we denken van dat past het goed met marktverkenningen mee. En ik moet zeggen, dat vind ik ook wel een compliment aan de gemeente. Dat je daar steeds meer ziet dat ze gewoon de dialoog aangaan. Dus ik zat deze zomer als voorbeeld bij de gemeente Assen. Die overigens ook samenwerken met andere gemeenten. En die hadden echt een goede inhoudelijke discussie georganiseerd. Daar zaten 4, 5collega's bij. Om te bespreken van hoe gaan we dat nou eigenlijk doen? Geven jullie nou maar aan wat wij moeten doen? En ook echt wel vragend en een beetje zo van, we vinden het echt ingewikkeld. Ook met common ground. Je moet ook strategiestukken schrijven in zo'n aanbesteding. Ja, dan word je ook gevraagd, wat ga je daarmee doen? En dat is gewoon heel erg lastig nog. Ook voor ons als leverancier. En dat kun je in zo'n marktverkenning nog open bespreken. En daarna wordt het een aanbesteding. En dan is de vraag hoe hard die eis wordt. Dat je daaraan moet voldoen. Dus,
Wat vragen die? Waarom steken die gemeentes hun hand uit naar jullie? Waar zijn ze naar op zoek?
Dat heeft wel toch wel iets te maken met van echt anders. Je ziet dat de partijen die, dat is een beetje het principe wat we net hadden, die het al jaren doen, dan blijven hetzelfde doen. Dat is voor ons ook altijd de uitdaging, ook bij waterschappen. Maar dat ze zeggen van als we dan in het hier en nu kijken wat de uitdagingen zijn die we nu hebben en we zien wat er op ons afkomt, dat gaat niet lukken met de huidige manier van werken. Dus kunnen jullie ons duidelijk maken hoe dat anders kan? En ja, dan kom je echt wel op grote veranderingen. Want die basis moet op orde zijn. En dan ga je het hebben over dynamiek. Over dat dingen sneller moeten. Dat gaat allemaal op ons afkomen. En die verwachting is er ook. Ook van burgers bijvoorbeeld. Dat is altijd al zo geweest. Ik ervaar dat wel tenminste. Wat je privé ervaart wat makkelijk kan. Dan ga je bij een bedrijf of organisatie afvragen. Waarom kan dat niet makkelijker?
Ja.
Ik bankier al heel makkelijk met mijn appje. Waarom kan ik dan niet met de overheid makkelijk communiceren? En dat is een terechte vraag. Maar er zit heel veel complexiteit achter. Met trage systemen, moeilijke systemen. Nog los van de samenwerking waar het over ging.
Ja.
En daar tot slot misschien hebben wij ook wel gezien. Want er zit grofweg een groot verschil bij die 342 kleine, middelgrote en grote organisaties. En choose your battle, daar zit echt verschil in. En de kleine die kijken echt naar je van help me. En in dat middengebied is heel veel ruimte om mee te denken samen over strategie en hoe gaan we dat doen. Dus
ja. Nou, we gaan zo alweer naar het laatste blokje. Tijd vliegt. En in dat laatste blokje ga ik jullie allemaal, daar kunnen jullie dan mooi nog eventjes over nadenken, vragen van wat is de weg voorwaarts? Wat moet er gebeuren? En dat hoor je zo.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Op New Business Radio.
Ja, we zaten zo gezellig te kletsen hier. Dat gewoon de plaat afgelopen was. Ach ja, niks menselijk is ons vreemd. Elisabeth Canisius in de studio samen met Sam-Peter Bakker van Twijnstra Gudde. Walter Huid van het programma Vensters en Jan van Weijgaarden van All Solutions. Ja, we hebben nog een razende ronde te goed. Te weinig tijd, maar dat is mooi, want dan gaat de drukte lekker op om in ieder geval een begin van een oplossing. Dus wat, niet zozeer wat moet er gebeuren, want daar hebben we het al een beetje over gehad, maar vooral wat zijn de eerste stappen dan? Waar kan je in beweging komen zodat we richting die oplossing gaan? Want even dit vraagstuk oplossen in deze uitzending is natuurlijk gewoon iets wat te ambitieus, toch Walter?
Ja, je lost het niet direct op. De eerste stap, ik werk nu ongeveer 20, 25 jaar in gemeenteland op financiën. En als ik kijk naar hoe de begroting samengesteld wordt, dan denk ik dat doe ik precies hetzelfde als zoals ik het geleerd heb. En dat is best jammer. En ik denk van begin nou eens met korter maken, kleiner maken van het proces, makkelijker maken. Maak volledig gebruik van je systemen. Dus ik heb in de gemeente wel eens geprobeerd om de maand zonder Excel te doen. Want je wil niet weten hoeveel er nog in Excel gedaan wordt. Maar het zijn denk ik hele kleine dingen om wel te kunnen die start te kunnen maken. Want ik ben er ook van overtuigd dat AI je enorm kan helpen in de basisprocessen die er zijn. Maar hoe complexer je proces, hoe moeilijker het proces, hoe meer stapjes, hoe moeilijker het ook voor AI is om het te doen.
Ja.
Dus maak het klein. En op andere podia zeg ik wel eens, het meest inclusief is eenvoudig. Want dan kan namelijk iedereen meedoen.
Zo. Die kunnen we opschrijven. Dat is een prachtige one-liner. Elisabeth, die hebben we alvast.
Ja, ik denk dat het hem ook deels zit in... dus wat ik net al zei, je strategie en daarin ook sturing daarop aanbrengen. Dus wat ik af en toe mis is dat we keuzes maken, prioriteren. Dit gaan we doen, hier gaan we aan werken. Dus wat zijn onze doelen in onze organisatie? En dat we niet kijken naar IT bijvoorbeeld als iets wat ons ondersteunend is. Maar hoe kunnen ze ons nou echt letterlijk helpen? Dus daar bewust anders over nadenken en daar ook op gaan sturen. Dus nu gebeurt IT
eigenlijk
vaak...
een niveau hoger dan, het is een soort gereedschap. Maar ja. Echt gewoon, wat willen we eigenlijk vanuit deze gemeente en wat is de bijdrage van IT?
Ja, hoe kan ons dat dan helpen? Want er zijn heel veel ontwikkelingen. Inderdaad, wat er net ook werd gezegd, dat je eigenlijk heel veel kan met je telefoon. En terwijl bij gemeenteland is dat nog lang niet zo. Terwijl, dus dat je op een andere manier daarna gaat kijken. Maar dat vraagt ook... niet van een gemeente en van directeuren en gemeentesecretarissen in die gemeente om daarin mee te gaan. En dat een IT niet te laten van een klein clubje in die organisatie, maar dat het belangrijker wordt, dat er meer op die manier naar gekeken wordt en dus ook op gestuurd wordt.
En AI viel al even, hè? Ik maak geen uitzending meer waar AI niet valt. Ik ben zelf ook fan overigens. Zou het uiteindelijk daarnaartoe kunnen dat als je je basis zo goed op orde hebt, je data op de goede plek, je processen goed ingericht, dat een burger tegen een chatbot kan zeggen, hey, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het zit met de begroting van de verkeersdrempel op het Emmapark. Ik woon toevallig op het Emmapark. Wat kost die drempel eigenlijk? Dat AI dan met het antwoord komt, zonder dat er een ambtenaar hoeft te gaan zitten snuffelen in allerlei papieren enzovoort.
Ja, dat is wel de toekomstmuziek en een soort...
Maar is dat gestoord ingewikkeld wat er allemaal achter zit? Of zeg je van, nou nee, dat is best...
Ja, in principe zou je dat soort gegevens ook kunnen opvragen. En dan moet iemand dat gaan uitzoeken.
Ja, maar die hebben het allemaal heel druk al.
Ja,
toch?
Precies. Ja. Nee, en dat, die gegevens kan je gewoon vinden. Maar die kan je inderdaad nu niet zo op die manier opvragen. Want dan kan het zijn dat bijvoorbeeld in een budget zit. En dan moet je dus gaan uitzoeken. Met welk contract of welke leverancier is het afgesproken? Of hebben we dit zelf? Nou, allemaal dit.
Ja.
En ik denk dat als je het allemaal deel staat, staat het al in systemen. Dus het is helemaal niet zo'n hele gekke vraag.
Nou, prachtige toekomstmuziek. Jan, jij bent een soort buitenstaander, een creatieve toetreder. Je gaat die markt op. Wat is een eerste stap om een beetje richting verlichting te gaan voor al die hardwerkende ambtenaren om dit voor elkaar te krijgen?
Verlichtingen zou het bijna spiritueel worden. Maar
waarom niet?
In zekere zin, ik ben ook wel een beetje spiritueel afkouden van filosoferen. En ik geloof ook wel in uitzoomen. En ik denk dat een hele grote oplossing is dat mensen in gemeenten, dat die wat moediger worden. En dat heeft te maken met het loslaten van controle. Want controle willen we allemaal. Hè? Daar budgetteer je voor, de planning is ook nodig. Maar als dat te veel de overhand krijgt, dan dat heeft met angst te maken. Dan gaan we naar elkaar zitten kijken. En uiteindelijk doe je het voor die gemeente, doe je het voor je burgers. En als er mensen zijn die zeggen van ja, ik weet dat het eigenlijk niet helemaal klopt, maar we moeten het wel gaan doen, dan gaat de boel ook in beweging komen.
Ja.
En ik denk dat daar echt de crux zit. En daarom zoeken we eigenlijk ook naar gemeenten. Ja, laten we maar zeggen, die wat rebelser zijn. We hebben dat de kopgroep genoemd. En dat is misschien ambitieus. Maar wij vinden dat wel mooi. Dat we gaan laten zien dat het anders kan. En ja, we hebben het over technologie. Ja, AI werkt dat ook wel zo mee. Daar hebben wij nu ook mee te maken. Het is natuurlijk een buzzword eerste klas. Maar er gebeurt echt iets. En bij AI speelt ook van niet alles gaan bedenken. Ga het maar gewoon doen. En dan gaan dingen niet compleet zijn. Ik las vanochtend toevallig dat Albert Heijn in de appie ook met AI komt. Maar ze weten van het is nog niet helemaal optimaal. Maar ze laten de mensen het gewoon gebruiken. Want dan gebeurt er iets.
Ja.
Is dat rebels? Nee, maar het is wel wat moediger. Want iemand die controle wil zeggen, ja, doe nog maar niet. Want dan zijn ze straks boos dat het niet goed werkt. Nee, zo gaat dat niet.
Ja, het is vaak wel het beeld wat we natuurlijk bij gemeenten hebben. Hè? Dat het allemaal degelijk en goed en netjes. Nou ja, dat soort woorden dat die er allemaal bij passen.
Ja.
Ja. Terwijl ja, we verwachten ook dat ze service verlenen net als bol.com. Hè? We drukken op een knop en morgen moet het wel voor de deur staan.
Ja, in zo'n controleomgeving, als je niet oppast, dat hebben wij overigens ook mee te maken om met investeerders. Dan ben je aan het praten over een wereld die met controle te maken heeft. En dat lijkt het allemaal te kloppen. Dat zit in spreadsheets. En voor je het weet is het niet echt meer een connectie met wat er nou echt gebeurt. En daar ben ik altijd wel alert op. En dat is ook echt iets waar je voor op moet passen. Ook in begrotingssessies, want er zit vaak heel veel, ook bij gemeenten, heel veel ambitie in. En worden allerlei plannen gemaakt. En de mensen zijn er bij wijze van spreken niet eens. Met als gevolg dat het het volgende jaar ook weer niet uitgevoerd wordt. En dat er overigens ook geld op de plank blijft liggen. Dus het is natuurlijk heel dubbel. Als je weet dat mensen even heel concreet in de wachtlijst, op een wachtlijst staan. En dat het eigenlijk niet gerealiseerd wordt. Met alle respect overigens, want ik bevestig dat hoor. Dat ik echt hardwerkende mensen zie die hun best doen. Maar ja, dat is in de operationele laag. We hebben het nu over hoe een bestuur zorgt dat het in beweging komt.
Ja, zeker. Dankjewel Jan. Sam-Peter, als laatste. Daar komt hij, de oplossing. Nee hoor, de begin van de oplossing.
Ik heb zelf een haat-liefde verhouding met de term basis op orde. Ik denk namelijk dat die nooit op orde komt. Dus een andere definitie van die basis zou een eerste stap kunnen zijn. Dus ik denk dat je organisaties ready moet maken om te kunnen gaan met verandering, met digitalisering. En dat begint onder andere ook met op het hogere niveau wat je net zei, bijvoorbeeld op de directietafel, mensen bewust te maken dat er iets te kiezen en te sturen is op dit dossier. En dat het inderdaad geen activiteit is van een financiële of IT-afdeling. Dit is chefzakken geworden.
Ja.
En ik ben bang als je blijft hangen in het basis op orde gedachte, dat je te veel naar het verleden kijkt en nooit toekomt aan de vernieuwing. Dus ik zou daar als eerste stappen, zou ik dat zien.
Ja, nou lijkt me het complex. En dan kan je misschien nog even een laatste woordje over hebben. Dat op het moment dat je een systeem bij iemand afneemt die dat voor jouw doelgroep heeft gemaakt. En op het moment dat je dan één keer in de zoveel jaar weer gaat aanbesteden. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal lange, langzame processen. Terwijl je misschien juist wel wil experimenteren, wil uitproberen. Het lijkt wel alsof die twee dingen niet bij elkaar passen. Hoe zou je kunnen gaan experimenteren zonder dat je gelijk de hele boel overhoop hoeft te gooien?
Nou, voor mij gaf Jan daar net iets over aan al. Hè? Dat er moet ruimte zijn in een organisatie om te kunnen experimenteren. Ergens moet iemand zeggen, ik sta ervoor. Hè? Een directeur of een bestuurder die zegt, ik ben het gezicht van de innovatie. En ik sta ervoor en ik geef die ruimte. Nou, dat zou iets kunnen zijn, denk ik.
Ja, Jan.
Nou, misschien nog kort. Philips doet dat al jaren en jaren. Die reserveren gewoon een bepaalde hoeveelheid budget om te experimenteren. Het is gewoon een aparte afdeling en daar komen mooie dingen uit. En wij doen dat ook door gewoon maar, ja, dat heet de hackathons, de knappe koppen bij elkaar. Maak één doelstelling voor een dag. En je begint 's morgens vroeg en 's avonds heb je iets waarvan je zegt van, hé, het werkt en dat werkt nog niet. En dat moet je scheiden van de operatie.
Iedereen gaat ineens af op experimenteren. We gaan een volgende aflevering maken over experimenteren. Want blijkbaar is dat een heel leuk onderwerp. En hoe dat past bij iets wat juist heel degelijk en zo moet gaan. Dat gaan we zeker doen. Maar voor nu zijn we gewoon domweg door de tijd heen. Dus ik dank Elisabeth Canisius en Sam-Peter Bakker van Twijnstra Gudde, Walter Huid van het programma Vensters en Jan van Wijngaarden van All Solutions. En jij natuurlijk vooral, dank je wel voor het luisteren. Want zonder jou heeft het allemaal niet zoveel zin. Tot de volgende.
Dit is Nieuw Business Radio. We'll be right back.